Goedenavond, broeders en zusters. We blijven in uw midden te mogen zijn. En ik wil u weer meenemen naar het schriftgedeelte waar we ook de vorige twee keren even bij hebben stilgestaan. Dat is namelijk Efeze 1. Om de draad van het onderwerp ook weer op te nemen. Dus Efeze 1. Waar we terecht waren bij de versen 4 en 5. En ik lees beide versen maar weer. Efeze 1, vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. En het gaat ons dan, bij het onderwerp wat wij bespreken, om deze beide uitdrukkingen, de ene uit vers 4, namelijk de uitdrukking uitverkoren of uitverkiezing, en dan in vers 5 de uitdrukking tevoren verordineerd. Ik heb u laten zien dat weliswaar de betekenis van deze beide woorden in de praktijk sterk overeenkomt, maar dat er een fundamenteel verschil tussen bestaat. Uitverkiezen wil namelijk zeggen dat iets gedaan wordt vanuit het verleden, dat er met het verleden iets aan de hand is, terwijl tevoren verordineren juist uitdrukkelijk spreekt over de toekomst. Het zal duidelijk zijn dat verleden en toekomst twee verschillende dingen zijn, maar dat niettemin deze beide uitdrukkingen aan elkaar hangen, omdat hier ook uitdrukkelijk gezegd wordt dat dat wat door God werd uitverkoren en dus gekozen werd uit het verleden, dat een nieuwe toekomst krijgt. En dat is wat vastgelegd wordt in dat begrip tevoren verordineren. Het wordt uitgenomen uit het een, laten we zeggen, het wordt genomen of gekozen uit een oude schepping, een oude wereld, een oud verbond enzovoorts. En er wordt bovendien van gezegd dat het daarmee ook een andere, bijzondere toekomst gekregen heeft. Een toekomst die men uiteraard nog niet in bezit heeft, want anders zou het geen toekomst meer zijn. Maar het is dan toch een toekomst waarheen men onderweg is. Dat wil zeggen dat al diegenen die uitverkoren zijn in Christus, op de wijze die wij de vorige keren wel erg uitgebreid besproken hebben, allen die uitverkoren zijn in Christus, zijn ook tevoren verordineerd tot het een en ander. Zie? Want het tevoren wil zeggen dat het vooraf gebeurt. En verordineren is letterlijk de toekomst bepalen. Ik heb u dat gezegd, het komt van houdt verband met het woord horizon. Ik heb u dat vorige keer uitgelegd. Horizon betekent gewoon einde. Het is een Grieks woord eigenlijk en dat betekent ook het einde. Maar einde betekent ook in het Nederlands van de Statenvertaling nog steeds een einddoel. Een bestemming dus. En pro horizo betekent dus feitelijk tevoren de eindbestemming bepalen. En we hebben vorige keer daar uitgebreid bij stilgestaan en ook gezien, we hebben het ook geïllustreerd aan de hand van enige praktische voorbeelden. Bijvoorbeeld aan de hand van het bekende beeld van de spoortrein. Weet u wel, de trein die langs zou komen, de rails liggen daar, die rails die voeren ook meestal naar de einde, naar de horizon, hè, maar in ieder geval een eind weg. Waar die trein heen gaat, wordt bepaald door die rails, niet door degene die erin zit, niet door degene die erin stappen, maar de trein gaat nou eenmaal en de zaak is dat ieder die in die trein stapt ook inderdaad in die bestemming terechtkomt. Hij bepaalt niet zelf de bestemming, maar hij krijgt deel aan de bestemming van de trein als zodanig. Dat was een voorbeeld buiten de Bijbel om uiteraard. En een meer Bijbels voorbeeld is natuurlijk het voorbeeld van de Ark van Noach. Ik heb u dat ook voorgehouden vorige keer. Hè. Daarvan was de bestemming bepaald door God zelf. De Ark was gebouwd door Noach, die uiteraard een type is van de Heer Jezus Christus. Hetzelfde geldt trouwens voor de Ark zelf ook. Dat is ook een type van Christus. En ieder wie tijdig in die Ark stapt, en ieder wie tijdig kiest voor de ark, oftewel wie tijdig kiest voor Noach, oftewel wie tijdig kiest voor de Heer Jezus Christus, gaat dus daarmee de ark binnen en komt aan daar waar de ark naartoe gaat. Daar heeft hij geen deel aan. Ik lees nergens in de Bijbel dat er een roer of een stuurman of zoiets of een stuur sowieso aan de ark zat. Zelfs niet over een zeiltje. Er viel niks te navigeren. Het ding kwam daar waar God het wilde hebben. Daar gaat het maar om. Men hoeft slechts in te stappen. Zo is het bij degenen die deel hebben aan de Heer Jezus Christus. Zij bepalen niet zelf hun toekomst, ze hebben daar part nog deel aan, integendeel. Maar hun toekomst ligt vast in Christus. En of zij aan die toekomst van Christus deel zullen hebben, is niet afhankelijk van wie ze zijn en wat ze doen, maar is alleen afhankelijk van of zij geloven in die Christus die God als oorzaak voor eeuwige zaligheid gesteld heeft. Daar gaat het om. En ieder die in hem gelooft, krijgt dus deel aan zijn verkiezing. Daar hebben we het over gehad. En dat is een verkiezing die is van voor de nederwerping der wereld, of grondlegging der wereld, zoals het dan hier vertaald is. Maar vervolgens is het ook zo dat ieder die dus aan die verkiezing deel heeft, tegelijkertijd en met dezelfde gebeurtenissen deel krijgt aan de bestemming van Christus. En om het dan maar meteen kort te zeggen, wat is die bestemming? Een nieuwe schepping. Eeuwig leven. Het leven namelijk van een nieuwe schepping, een nieuwe wereld, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde enzovoorts. Dat is de bestemming van de gelovige. Daartoe wordt de gelovige op grond van zijn geloof genomen, gekozen, samen met Christus. Uit, let vooral op uit, hè, uitverkiezen, niet alleen maar kiezen. Uitkiezen. Hij wordt genomen uit deze wereld en sindsdien blijft hij een uitzondering. Een zonder wil zeggen dat hij er niet bij hoort, hè? Ja, hij blijft uitgezonderd. Hij hoort niet bij de wereld, hij is daar uitgezonderd. Hij is een uitzondering. En in die uitzonderlijke positie heeft hij deel gekregen aan die positie van Christus. En dat betekent dat hij op grond daarvan inderdaad een nieuwe schepping zal beërven. Dat is in het kort de eenvoudige gedachte. Het kan veel gecompliceerder gemaakt worden. Er zijn ook veel meer aspecten van die daar in de Bijbel een rol in spelen. Maar daar gaat het nou allemaal niet om. Ik heb vorige keren ook steeds gezegd, denk erom, ik praat helemaal niet over bedelingen. Dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat alleen om die fundamentele waarheid dat God verkoos de Heer Jezus van voor de grondlegging der wereld. Die bleef in zijn leven op aarde dan ook inderdaad uitzonderlijk, dat kun je toch minstens wel zo zeggen, opdat hij niet met deze oude wereld ten onder zou gaan, opdat de dood hem dus ook niet zou kunnen houden, maar opdat hij als de opgewekte uit de dood de eersteling zou zijn van die nieuwe schepping, die hij dan ook prompt zelf als eersteling en als eerstgeborene beërven zou. En daar gaat het allemaal om. Want uiteindelijk is de hele is zaligheid is in de smalste en hoogste betekenis niks anders dan dat men getrokken is uit deze wereld om deel te hebben aan de volgende. En zoals bekend, dus ook een Bijbels principe, het is maar een overblijfsel, helaas, maar het is maar een minderheid dus, die uit deze wereld genomen wordt en deel krijgt aan de toekomende wereld. En wie zijn dat? Wie is er uitverkoren om die wereld te beërven? Wel, alleen Christus en allen die in Christus zijn. Zo zit dat in elkaar. Dat is dus feitelijk niks moeilijks aan. Maar nadat wij ons bezig hebben gehouden de vorige keren met het verleden en met het verkoren zijn uit deze wereld, komen wij natuurlijk vanzelf terecht in vers 5, waar dan gezien wordt naar de toekomst, wat voor consequenties het heeft naar de toekomst, hè, daar gaat het om. Want er wordt gezegd dat hij ons tevoren verordineerd, gepredestineerd heeft tot een bepaalde bestemming uiteraard. En ik heb net al gezegd, dat betekent natuurlijk in de praktijk, ik denk dat iedereen dat weet, dat betekent in de praktijk dat men eeuwig leven ontvangt en een leven zal hebben in een nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde enzovoorts. Dat lijkt me, ik dacht dat u dat wel wist. Maar staat hier niet, hè? Nou, staat er wel, maar staat er met totaal andere woorden. Er staat namelijk, die ons tevoren verordineerd heeft, gepredestineerd heeft, tot, en dan komt de uitdrukking die dan die zegening bevat of beschrijft. Ik heb er al even bij stilgestaan, maar ik kan het nu fijn nog even een keer doen om het erin te hameren. Hè. Aanneming namelijk staat er, en dat is echt een verkeerde vertaling. De vertalers zijn in moeilijkheden geraakt. Ik wil u dat straks wel even verklaren waarom dat zo is. Maar de vertalers zijn wat in moeilijkheden geraakt. Maar ik zal u zeggen hoe het zit. Er staat aanneming in de Statenvertaling, maar er moet zijn aanstelling. En niet tot kinderen, want daar zit eigenlijk het probleem. Want er staan niet kinderen, maar zonen. En de uitdrukking in het Grieks is maar één woord. Huiothesia. En thesia heeft te maken met stellen. Denk maar aan ons zogenaamd Nederlandse woord these. Een thesis of een these, dat wil zeggen een stelling. En huios betekent gewoon zoon, dus huiothesia betekent feitelijk gewoon het stellen, het aanstellen als of tot zoon. Dat is de letterlijke vertaling van het woord. En het blijkt uit het verband dat dat ook werkelijk de enig juiste is. En ik zal u de andere schriftplaatsen nog laten zien waar dezelfde uitdrukking gebruikt wordt, want het zijn er toch maar drie. Dat is makkelijk genoeg om het even te laten zien. Het staat dus niet aanneming tot kinderen, maar aanstelling tot zonen. En waarom het dan niet zo vertaald is, zou je dan waarschijnlijk vragen. Dat is natuurlijk de enige goede vraag. Waarom hebben ze het dan niet zo vertaald? Nou, dat komt omdat de vertalers geen verschil gezien hebben en dus ook niet gemaakt hebben tussen kinderen en zonen. Omdat men dat verschil in het Nederlands niet meer kent. Ook in de dagen kennelijk al van de Statenvertaling van 350 jaar geleden. Maar er is een belangrijk Bijbels verschil tussen kinderen en zonen. Het woord kind betekent namelijk altijd een geborene, iemand die uit een ander geboren is. Gewoonlijk, niet altijd, want er zijn meer woorden, maar gewoonlijk betekent het ook minderjarige. Iemand die nog niet volwassen is. Het hangt er vanaf, er worden wel drie verschillende woorden vertaald met kind of zoiets. Hè. Maar daar hoef ik nou niet op in te gaan. Maar het heeft de gedachte van een kind in de zin van een volgende generatie. Oftewel een kind, een minderjarige. Een kind dat nog verzorgd moet worden. Een kind die zijn zegeningen dankt aan zijn ouders en verder aan niks. Een kind die ook gerekend wordt met de ouders. Een kind dat gezegend wordt met de ouders. Een kind wat eventueel ook vervloekt wordt met de ouders. Een kind ook wat eventueel geheiligd is in de ouders. Het komt allemaal in de Bijbel voor. En dat is weer zo, omdat een kind niet geacht wordt een zelfstandige persoonlijkheid te zijn. Nog niet tot volwassenheid is gekomen. Dat is de gedachte. Dat is bij kind zo. Maar dat is niet het woord wat gebruikt wordt hier. Hier staan niet kinderen, maar zonen. Huios. En zonen heeft altijd de betekenis, het enige echte betekenis, van erfgenaam. Niet zozeer in de zin van iemand die ooit zal erven, maar erfgenaam in de zin van iemand die de erfenis ontvangen heeft. En het vervelende is dat wij dat in het Nederlands we niet aan elkaar kunnen houden. Want als wij het hebben over een erfgenaam, weten we nooit zeker of bedoeld is iemand die de erfenis zal krijgen of iemand die de erfenis al gekregen heeft. Dus daar moet je mee oppassen. Hè? Maar in de Bijbel is het zo dat de term zoon betekent degene die de erfenis heeft. En in het Nieuwe Testament is dat zeker zo. In het Nieuwe Testament is het woord zoon altijd degene die de erfenis ontvangen heeft. Hij was ooit degene die de erfenis ontvangen zou, maar als hij zoon is, heeft hij de erfgenaam, heeft hij de erfenis. Nu, de verklaring van deze uitdrukking is in principe heel eenvoudig. Het aanstellen tot kind, dat kan niet. En, hè? Ofwel? Nou ja, dan heet het niet aanstellen, dan heet het aannemen. Je kunt namelijk iemand tot kind aannemen. En zo hebben de vertalers het dus opgevat, want ze hebben niet aandacht gegeven aan dat het gaat om een volwassen mens. Huios, zoon, ze hebben gedacht kind. Nou ja, die stel je niet aan, die neem je aan. En de Engelse vertalingen geven dan ook onvermijdelijk het woord adoption. Dat wil zeggen adoptie. Men wacht daarop de adoptie. Dat God ons nog eens een keer als kind zal adopteren, leest men er dan in. En dan zit daar onvermijdelijk de gedachte achter van wij zijn eigenlijk geen kinderen van God. Maar God is zo vriendelijk geweest zich over ons te ontfermen. En dat doet hij voortaan net alsof wij zijn kinderen zijn. Dat zijn we niet echt, maar vooruit. Maar dat is niet wat deze uitdrukking betekent. Wij worden niet door God als kinderen aangenomen. Dat kan trouwens ook niet. De vertaling kan sowieso niet kloppen. Omdat in andere plaatsen, bijvoorbeeld in Johannes 1, ik meen in vers 12 of daar in de buurt, gezegd wordt dat wij die geloven uit God geboren zijn. Dan zijn we niet door hem als kind geadopteerd of aangenomen. Nee, we zijn uit God geboren. En op andere plaatsen, nee, diezelfde plaats zelfs, in Johannes 1 staat dat wij verwekt zijn uit God. Dat wil zeggen, wij zijn als gelovigen niet door God als kind aangenomen, maar we hebben wel degelijk het leven van God ontvangen. Nieuw, eeuwig, onvergankelijk leven namelijk. Dat is wel degelijk goddelijk leven wat we hebben ontvangen. Wij worden dus niet tot kind aangenomen en deze vertaling kan dus ook nooit kloppen. Want wat er moet zijn is, wij zullen, want het is nog niet gebeurd, wij zullen in de toekomst tot zoon worden aangesteld. Wel nu, als een zoon degene is die de erfenis heeft ontvangen, en dat is de gedachte, de Bijbelse betekenis, de enige echte Bijbelse betekenis van het woord zoon, hè, als de zoon dus degene is die de erfenis heeft ontvangen, dan is de aanstelling tot zoon uiteraard het proces waarbij de erfgenaam de erfenis ontvangt. Dat wil zeggen, iemand wordt zoon doordat hem de erfenis wordt aangereikt. Dat is een officiële, juridische aangelegenheid. Op het moment dat daar de erfenis is, en wie moet hem nou ontvangen, wordt daar de erfgenaam aangewezen, wordt uitgemaakt wie de enige wettige rechthebber op de erfenis is. En bij het vaststellen daarvan en het overhandigen van de erfenis, wordt dus de erfgenaam, of wie het dan ook maar is, tot zoon aangesteld. En de natuurlijke gang van zaken, ook in de Bijbel, is dat het kind, de minderjarige, degene die uit de vader geboren is, dat het kind te zijner tijd tot erfgenaam wordt aangesteld. Op de tijd die ook wettig daarvoor bepaald is. Die wettige tijdsbepaling kan zijn het overlijden van de vader, uiteraard. Maar het kan ook zijn, en in de Bijbel is het dat ook heel dikwijls, het kan ook zijn het meerderjarig worden van het kind. Want de Bijbelse gedachte is dat zodra het kind, de jongen zal ik dan maar zeggen, meerderjarig wordt, en dat worden ze naar Bijbelse normen heel vroeg, dan worden ze mede-eigenaar van de bezittingen van de vader en bij die gelegenheid tot zoon aangesteld. Denk maar aan de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon dan. Hè? Die zei, vader, geef mij mijn deel. Hij was meerderjarig, naar wettige normen. Hij kon aanspraak maken op een deel van de bezittingen van vader. En daar hij de vader wilde verlaten, zat er niet anders op dan die bezittingen inderdaad te delen. Dat is het Bijbels recht. En in laatste instantie is het natuurlijk zo, stel dat vader heeft één zoon en die zoon gaat er vandoor. Dan gaat de zoon er vandoor en zegt, vader geef mij mijn deel. Dan worden de bezittingen van vader in tweeën gedeeld. Het kind, de jongen, wordt tot zoon aangesteld, krijgt de helft van de bezittingen, gaat ermee vandoor. Maar het neemt niet weg dat hij pas de volle erfenis zal ontvangen op het moment dat de vader overlijdt, want dan krijgt hij het andere deel ook nog. Zodat u ziet dat de volledige erfenis en dus de volledige aanstelling tot zoon eerst plaatsvindt na het overlijden van de vader. Het begint bij het meerderjarig worden van het kind, maar het is voltooid bij het overlijden van de vader. Dat is het, hè? Dus als het kind meerderjarig wordt, krijgt het een deel van de erfenis, maar het wordt pas volledig voor 100% tot zoon aangesteld wanneer de vader is overleden, de volledige erfenis bij de zoon terechtkomt. Nou, dat is ongeveer, heel in kort dan, de Bijbelse gedachtegang daaromtrent. Wel nu, ik moet er meteen bij zeggen dat normaal gesproken weliswaar het kind de zoon wordt, als het een mannelijk kind is tenminste, anders wordt het dochter, hè. Maar het kind wordt de zoon, vanzelfsprekend, want de erfenis gaat vanzelfsprekend, dat is altijd de eerste keus, naar de nabestaanden. Als vader echter geen kinderen heeft, en ook dat komt in de Bijbel voor, zelfs ook in geval van de koningen van Israël, dan heeft de koning geen kinderen, dan moet toch de troon naar iemand toe, maar een kind is er niet, maar een zoon is er wel. Nee, dan wordt het een ander familielid gewoon, maar die troon moet ergens blijven. Dan wordt er iemand anders aangewezen die weliswaar geen lijfelijk kind is, maar een neef of zelfs een oom. Want ook dat komt in de Bijbel voor, oom Zedekia. Jawel, de laatste koning uit het huis van David in de tijd, Zedekia. kreeg de troon van zijn neef. Ging naar dus één generatie terug. De troon ging terug naar de oom van de laatste koning. Zo ging dat. Ja. Maar die Zedekia, hoewel hij de oom was van... Ik ben de naam vergeten even gauw. Hoewel hij de oom was van de ene laatste koning dan van Israël... wordt hij toch beschreven als de zoon van die koning. Waarom? Gewoon omdat hij de troon erfde. Dat is alles. Als je dat niet weet, krijg je grote problemen bij het bestuderen... van de Bijbelse geslachtsrekeningen. Ik moet ook zeggen dat ik erachter kwam... was door het bestuderen van de Bijbelse geslachtsrekeningen. Dan zie je dat gewoon. Dan weet je zeker, het is zijn oom... en toch wordt hij zijn zoon genoemd. Waarom? Vanwege de erfenis. En zo had Abraham geen kinderen ooit. Nee, de Heer zei tegen Abraham... ik zal u zegenen, Genesis 15. Ik zal u zegenen, enzovoorts... Ik zal je rijkelijk zegenen enzovoort. Toen zei Abraham, nou dat hoeft voor mij niet, want ik heb toch geen kinderen. En straks ga ik dood en wat moet je er dan mee? Hij zegt tegen de Heer in zijn gebed, zegt hij... dan gaan al mijn bezittingen toch naar die Damaskener Eliezer, want die zal mijn zoon zijn. Het was niet zijn kind, maar het was wel zijn zoon. Zijn knecht, de hoofd van zijn huis en zo. Meest naast relatie zou je moeten zeggen... En het wordt door God niet tegengesproken, behalve dat God zegt... nee, er zal een zoon uit uw lijf voortkomen. Maar de gedachte is dus dat iemand krijgt een kind, die is minderjarig... en het kind wordt tot zoon aangesteld als hij officieel in het bezit gesteld wordt van de erfenis. En in laatste instantie is dat na het overlijden van vader en bij het beschikbaar zijn... Zo moet ik het eigenlijk zeggen, bij het beschikbaar zijn van de erfenis... omdat er niemand meer rechten op laat gelden. Voor wie is het dan? Hè? Voor de zoon. Wel nu, het moet duidelijk zijn op grond van wat ik net heb aangehaald... even zo uit het hoofd uit Johannes 1... dat wij inderdaad kinderen God zijn. Want in Johannes 1, wat zei ik, vers 12... inderdaad... Johannes 1, vers 12 staat dat wij kinderen zijn. Door geloof namelijk... Want er staat, maar zoveel hem aangenomen hebben, Johannes 1 vers 12, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, kinderen, en de vertaling is daar heel goed, kinderen Gods te worden. Wie worden kinderen Gods? Wel, degene die hem aangenomen hebben. Wat betekent dat? Ja, er zijn toch mensen die lezen kunnen. Heel mooi. Staat het eind van het vers, hè? Staat er nog een keer. Namelijk, het zijn degenen die in zijn naam geloven. In zijn naam geloven en hem aannemen is dus volstrekt hetzelfde. Kortom, wie in hem gelooft, wie hem en daarmee zijn naam en zijn woord aanneemt... kreeg dus ooit macht kind van God te worden. Ik moet precies zeggen wat er staat. Er staat namelijk, zij hebben... macht gekregen, oftewel hij heeft hen macht gegeven kinderen Gods te worden. En ik moet er meteen aan toevoegen dat dat inmiddels echt gebeurd is. Omdat deze uitspraak die hier gedaan wordt, een uitspraak is kennelijk van voor de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat blijkt ook wel, want later wordt dezezelfde uitspraak opnieuw aangehaald min of meer door Johannes. Ja, we moeten even wat bladeren nu. Wordt aangehaald in 1 Johannes... 3, dank u wel. In Johannes 3, waar staat vanaf vers 1... Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft... namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Zouden genaamd worden. Dus een ondubbelzinnige verwijzing naar Johannes 1, vers 12... Want daar staat, heeft macht gegeven kinderen Gods te worden. En hier staat wel, de Vader heeft ons lief gehad zodanig... dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En als u een nieuwe vertaling hebt, ik denk dat er wel enkele zijn... die er een binnengesmokkeld hebben, een nieuwe vertaling hebben... dan zult u zien dat erachter staat, en wij zijn het ook. Of iets dergelijks. Wat staat erachter? Je hebt het erbij geschreven, heel goed. Want er is echt een heel kort zinnetje weggelaten in de Statenvertaling. Er staat namelijk meteen achter en wij zijn het. Dus vers 1. Ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wij zijn het ook, dat staat erachter. Dat moet er dus bij staan. En als u zegt, nou, dat zie ik niet zo zitten, dat het erbij staat, dan maakt het niet uit. Dan staat het gewoon in vers 2 alsnog. Want in vers 2 staat, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En nu we toch met de taal bezig zijn, het woordje nu in het Nieuwe Testament, vanuit het Grieks dus, heeft altijd tegelijkertijd de betekenis van inmiddels. Nu wil zeggen, vroeger niet, maar nu wel. Inmiddels wel. Dat wil zeggen, het was aangekondigd dat gelovigen kinderen God zouden worden. Maar inmiddels zijn wij het ook. Daarom staat er nu. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Want door de opstanding van Christus kwam daar het nieuwe leven, het leven van de nieuwe schepping tot stand. En sinds de opstanding van Christus zijn allen die geloven kinderen Gods, uit God geboren. Sinds toen, sinds de opstanding van Christus. Daarom zijn de gelovigen sinds de opstanding van Christus tot vandaag eerstelingen. En op gevaar af dat u het zo gauw niet volgt, Abraham geloofde ook. Hem is ook beloofd dat hij kind van God zou worden. Maar hij is overleden voordat dat leven tot stand kwam. En hij wacht nog steeds op de dag van de opstanding waarin hij kind van God zal worden in de toekomst. Nee, vriend van God wordt hij genoemd. Kind van God nooit. Is te vroeg overleden wat dat betreft. En dat geldt voor alle oud-testamentische gelovigen. Maar wij die geloven, wij die leven en geloven sinds de opstanding van Christus, zijn daarom sinds de opstanding van Christus eerstelingen, de eerste kinderen Gods. En daarom worden wij toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen. Gemeente, ik heb het vorige keer ook gezegd, betekent ook al uitgeroepenen. Variant op uitgekozenen, hè? Uitgeroepenen. Een gemeente van eerstelingen. Dat wil zeggen, vanuit oud-testamentische tijden tot aan de dood van de Heer Jezus was gezegd, gelovigen zullen kinderen Gods worden. Ze worden het ook nog, sommigen moeten het nog worden, maar niettemin, ze worden het. Maar sinds de opstanding van Christus zijn de levende gelovigen kinderen Gods. Dat is in het heden zo. En dat is wat Johannes 1 vers 12 zegt. Men zou het worden. Ze hebben macht gekregen kinderen Gods te worden. Maar 1 Johannes 3 zegt. Wij zijn het ook inderdaad. En vervolgens 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En nou gaan we weer verder. Eerst zou men het worden. Nu inmiddels zijn wij kinderen Gods. En wat is de consequentie daarvan? Nou, lees maar even door, ik heb het nou toch voor me, 1 Johannes 3. Ik had eigenlijk een andere volgorde aan moeten houden, maar ik zit er nou toch, er staan meteen achter. Geliefden, inmiddels of nu zijn wij kinderen Gods en of maar, het is nog niet geopenbaard, eigenlijk het is nog niet verschenen, gemanifesteerd, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dat wil zeggen, er is wel bekendgemaakt wat wij zijn zullen, maar men kan het nog niet zien. Dat is wat, het woord wat eigenlijk gebruikt wordt. Hè? Het is nog niet geopenbaard, het is nog niet gemanifesteerd. Je kunt nog niet zien wat wij zijn zullen. Maar als we eerst niks waren en toen werden we kinderen van God, wat zullen we dan in de toekomst zijn? Wat wordt een kind? Zoon? Zoon? En dat wordt nog niet gezien. Het is wel bekend gemaakt, het is wel gezegd. Maar het is nog niet verschenen. Dat is wat hier dan staat in 1 Johannes 3 vers 2. Het is nog niet verschenen of geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal verschenen, oftewel geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Wij zullen hem zien gelijk hij, niet gelijk hij zijn zal, maar we zullen hem zien gelijk hij is. En er staat dus ook, wij zullen hem gelijk zijn in de toekomst. Wij zullen dus in de toekomst zijn in wat hij nu al is. Nou, en dan de gewetensvraag, Wie of wat is Christus? Er is maar één antwoord op. De Zoon Gods. En nou even vasthouden, dat is toch bekend, hij is de Zoon Gods. Nou even vasthouden wat ik er straks over zoon gezegd heb. Wat betekent het woord zoon ook alweer? De zoon is degene die de erfenis ontvangen heeft. Heeft Christus dan al de erfenis ontvangen? En het antwoord is ja, zeker wel. Want dat is precies de hele nieuwtestamentische boodschap. De oudtestamentische boodschap is dat het zal gebeuren. De nieuwtestamentische boodschap is dat het gebeurd is. Want, ik blader heen en weer hoor vanavond. Want, gaan we naar Psalm 2. Psalm 2. Ik kan het wel uit het hoofd doen, maar lees het maar eens even zelf. U weet, er zijn twee oudtestamentische schriftplaatsen die het meest geciteerd worden in het Nieuwe Testament. De een is Psalm 2, de andere is Psalm 110. Die gewoon uit het hoofd weten. En beide psalmen zeggen precies hetzelfde. Namelijk dat God, de Heer Jezus Christus, zijn zoon zetten zou, en inmiddels dus gezet heeft, aan zijn rechterhand en dus op de troon. Hebben we de koningin nog zien zitten vanmiddag? Was vanmorgen, ik heb het niet gezien. Dan. Vanmiddag, ja. Hele grote troon, denk ik wel eens. Er kan nog makkelijk iemand naast. Heb je dat wel eens gezien? Er kan nog makkelijk iemand na. Nou goed. Hè? Ja, geloof het wel, hè? Ik heb er stiekem wel eens opgezeten. Maar een schoolreisje of zo, ik weet het niet.
Ik heb er ook een, veel breder.
Ja. Ik heb er een die is veel hoger. Daar hebben we het nu over. Een die veel hoger is. Hè? Psalm 2. Waar staat dat God zegt in vers 6, en ik zal de psalm maar niet in zijn geheel aanhalen, dat duurt te lang, maar vers 6 van psalm 2. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Nou, iemand die tot koning wordt aangesteld of gezalfd, ontvangt daarmee een erfenis. Dat lijkt me duidelijk, hij erft de troon. Van degene die daarvoor daar recht op had. En verder moet ik zeggen, dat als, het spijt me bijzonder dat ik dat zeggen moet, maar als u een nieuwe vertaling bij u hebt, dan zult u zien dat er niet staat, ik heb mijn koning gezalfd, maar ik heb mijn koning gesteld. Want dat staat er ook, dat is inderdaad correct, ja. Dat maakt ook alweer niet zoveel verschil, want stellen tot koning gebeurt uiteraard door het zalven. Ja, de handeling is op zich hetzelfde, maar er staat stellen. Dat is van belang, hè? Ik toch heb mijn koning gesteld, door hem te zalven, maar het woord zalven staat in vers 2. Dus in vers 6 staat, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dus hier wordt gesproken over de Heer Jezus Christus, die tot koning en dus tot erfgenaam en dus tot zoon werd aangesteld. En er staat er ook achter, vers 7, ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, en hier spreekt dan Christus zelf, hè, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. En je moet die dingen natuurlijk bij elkaar lezen, hij wordt tot koning gesteld, en die koning zegt dan, dat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon. Dat er kunnen zijn, gij zijt mijn koning. Maar het komt op hetzelfde neer, want de zoon is degene die de erfenis in ontvangst neemt. Oftewel, hij is degene die de kroon in ontvangst neemt in dit geval. En dan gaat het hier om. Er staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd of verwekt. En dan wijd ik er expres niet verder over uit, want dan is het eind zoek. Maar als u die verwijsteksten volgt die hier in deze psalm erbij staan, namelijk die, met name de verwijzing naar Handelingen 13, dan zult u zien dat deze gebeurtenis waarbij God gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat deze gebeurtenis plaatsvond ter gelegenheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waarbij hij opstond uit de dood, toen werd hij verwekt. Nee, Paulus zegt het aan, kan niet missen. Die verwekking van Christus, de opstanding van Christus uit de dood, was tegelijkertijd de gebeurtenis van zijn aanstelling als zoon. Hij stond op uit de dood en hij kreeg de troon over de hele schepping. Dat is het verhaal. Dus is Christus sinds zijn opstanding uit de dood de definitieve, laatste erfgenaam van de troon over de hele schepping en in het bijzonder de troon van David. En dat is weer zo, omdat hij als de zoon van David en op grond van het Davidisch verbond een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Dat wil zeggen, hij is de laatste zoon, omdat hij eeuwig leven heeft. Daarna komt er geen zoon meer. Vanzelfsprekend niet. En dus is altijd weer zo dat als de Bijbel spreekt over Christus als de zoon Gods, dan wordt er altijd bij gedacht aan de laatste zoon. Daarna komt er geen een meer, het is de definitieve, de erfgenaam. Want de gedachte is, wie erft die nieuwe wereld? Wie erft, wie ontvangt het eeuwig leven? We hebben eerder gezien dat het inderdaad op de Heer Jezus slaat. Nou goed, in vergelijking dan met 1 Johannes 3 vinden we dan inderdaad, wij zullen hem gelijk zijn, want we zullen hem zien. En zelfs wanneer we hem zien zullen, hè? We zullen hem gelijk zijn wanneer we hem zien zullen. Gelijk hij is tegenwoordige tijd. Wat hij nu is, zal in de toekomst openbaar worden. En als dat openbaar wordt, als de Christus officieel, als de Zoon zich bekend maakt aan de wereld, aan de volkeren, zelfs aan de schepping, dan zullen wij hem gelijk zijn. Dan zou je moeten zeggen, dan zijn wij ook zonen. En dat klopt natuurlijk. Want als we eerst niks waren en daarna kinderen Gods geworden zijn, dan heeft dat alleen zin als die kinderen, als wij als kinderen van God ook met Christus zullen delen in zijn zoonschap. En daarheen zijn wij onderweg. Wij zijn kinderen, er kan niks fout gaan, want de kinderen zijn de eerst aangewezen erfgenaam. En aangezien we kinderen zijn op grond van eeuwig leven wat we hebben ontvangen uit de Vader, betekent het meteen dat aangezien het onvergankelijk leven is, de erfenis dus ons ook niet kan ontgaan. En dat is natuurlijk ook in overeenstemming met Efeze 1. Hij heeft ons uitverkoren, waardoor we kinderen Gods werden. En daarmee tegelijkertijd gepredestineerd voor de toekomende erfenis. Hij heeft ons uitverkoren en daarmee gepredestineerd tot aanstelling als zonen. Tot zoonstelling. Dat zou eigenlijk gewoon een Nederlandse woord moeten zijn. Zoonstelling. En dat gebeurt in de toekomst. Dat hebben we nu al gezien uit de vergelijking van Johannes 1 en 1 Johannes 3. Maar we vinden dat veel uitgebreider vermeld in Romeinen 8. Maar voordat ik daar naartoe ga, moet ik het even iets moeilijker maken. Voordat ik daar naartoe ga, ga ik even naar Galaten 4. We gaan naar Galaten 4 eerst, ja? Dat doe ik omdat er drie schriftplaatsen zijn waar in de Bijbel deze Griekse uitdrukking, en dus in het Nieuwe Testament, voorkomt. Dat huiothesia, hè, dat aanstellen tot zoon. De ene plaats is die van Efeze 1, daar komen we vandaan. De andere plaats is Romeinen 8, en daar ga ik straks naartoe. Maar, en dit heeft uiteraard met elkaar te maken, want ik heb u al eens eerder verteld dat Efeze 1 eigenlijk een korte samenvatting is van de Romeinenbrief. Om daarna, middels Efeze 2 en wat er verder volgt, voor te gaan met de betoog van de Romeinenbrief. Dus wat in de Romeinenbrief staat, wordt kort samengevat in Efeze 1. En wat in Efeze 1 gauw even heet, tevoren gepredestineerd tot aanstelling als zonen, dat vinden we in Romeinen 8 veel uitgebreider verteld. Maar daar kom ik straks op terug. Maar daarnaast vinden we de uitdrukking nog één keer, en dat is in Galaten 4. Daar wordt de uitdrukking weliswaar in precies de betekenis gebruikt die ik net beschreven heb. Alleen daar wordt die uitdrukking niet van toepassing gebracht op de individuele gelovigen. Dat wil zeggen niet op u en ik. Maar daar wordt de uitdrukking van toepassing gebracht in verband met bedelingen. Namelijk, het wordt toegepast op Israël. En ik doe er met opzet even dat ik dat laat zien, omdat u misschien anders daarna de dingen alsnog door elkaar gaat gooien. Dat moet u niet doen. Maar aanstellen als zoon is natuurlijk het algemene principe van het iemand tot erfgenaam aanstellen. Dat kan u zijn, dat kan ik zijn, dat kunnen gelovigen zijn, maar het kan ook heel wat anders zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een volk zijn. En waar het gaat om de aanstelling van een volk als erfgenaam, zou dat natuurlijk Israël moeten zijn in de eerste plaats, daarover vinden we gesproken dan hier in Galaten 4. Want in Galaten 3 al, en daarna Galaten 4, gaat het om het feit dat God Abraham ooit een keer geroepen heeft, uitgekozen heeft, hè, uit Ur der Chaldeeën. En hij heeft hem als het ware, moet je opletten hoor, ik praat nu over niet Abraham individueel, maar over het volk Israël. Hij heeft toen tegen Abraham als het ware gezegd dat hij macht kreeg om kind van God te worden. Ik zeg weer, ik heb het niet over Abraham zelf, maar ik heb het over het volk wat uit hem zou voortkomen. Dat wil zeggen, de belofte was dat uit hem een volk zou voortkomen, een volk wat een bijzondere schepping was van God zelf. En dat volk is uiteraard het volk Israël. En dat volk werd dan ook volk en volk van God bij de uittocht uit Egypte, jaren later. Op de bestemde tijd. Bij de uittocht uit Egypte namelijk werd Israël als het ware kind van God, door God verwekt enzovoorts. Daarmee was het nog niet de zoon in de zin van degene die de erfenis in ontvangst had genomen, want er blijkt dat de beloften aan Abraham nog wat meer inhielden dan alleen dat er een volk uit hem zou voortkomen. Er werden nog veel meer zegeningen genoemd en daarna werden die zegeningen aan Israël, dat volk van God, onder het oude verbond, ook herhaald. En de gedachte die hier naar voren gebracht wordt ingelaten, is dat eerst was er helemaal geen Israël, het was niks. Maar toen was er dat Israël, en Israël wordt dan beschreven onder het oude verbond alsof het kind was. Het is een prachtig beeld natuurlijk, Israël is daar een kind. En het kind is uiteraard op weg naar het zoonschap, naar de aanstelling als zoon. En onder het oude verbond, onder de wet dus, sinds de uittocht uit Egypte, wordt Israël dan hier beschreven als kind van God. Er zijn veel meer beelden die erop van toepassing gebracht worden, maar hier niet, hè. Hier is Israël beschreven als kind van God en dus is het onderweg naar het zoonschap wat op een bepaald moment in werking zou moeten treden. En in dat verband staat er in hoofdstuk 4 vers 1, doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam kind is, en de vertaling is goed, kind. En denk meteen, het gaat over Israël, hè, van het oude verbond. Zolang het tijd als de erfgenaam kind is, en dus nog kind is, zo verschilt hij in niets van een slaaf, een dienstknecht. Maar hetzelfde als een slaaf. In de Bijbel althans, hetzelfde woord, slaaf. Als het kind is, is het slaaf. Hoewel hij eigenlijk, om zo te zeggen, heer is, meester is van alles. Maar omdat hij nog kind is, krijgt hij nog niet de beschikking, de zeggenschap over de erfenis. En zolang hij niet de zeggenschap erover heeft, is hij dus dienstknecht en dus slaaf. Wel, en dat is een prachtige beschrijving van Israël levend onder de wet. Het was inderdaad slaaf, dienstknecht, slaaf onder de wet. Een volk om God te dienen, inderdaad. Maar nog niet volwassen en nog niet de definitieve erfgenaam, want dat zou pas later komen. En als ik zeg, dat kwam niet onder het oude verbond, dan weet je meteen wanneer het dan wel zou komen. De aanstelling tot zoon, hè? Als het niet onder het oude komt, dan komt het wel onder het nieuwe. Dat is duidelijk, hè? Zo is het. En daar gaat het hier ook over. Want er staat, zolang het tijdens de erfgenaam kind is, vers 1... zo verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers. Huishouders staat er eigenlijk. Oikonomos, verzorgers. Huishouders staat er letterlijk. Hij is onder voogden en verzorgers. Tot de tijd die de vader tevoren bepaald heeft. Tot de tijd van de vader of door de vader tevoren gesteld, want de vader heeft een tijd gesteld waarop het kind tot zoon zou worden gesteld. De vader bepaalt dat. De vader bepaalt dus wanneer hij zijn bezittingen aan de zoon zal overdragen. We praten dan ineens over moeder en dochter, maar we hebben lang zitten wachten tot koningin Juliana in de tijd de troon zou overdragen aan Beatrix. Zo was het toch? Ze heeft ons niet van tevoren verteld wanneer het zou gebeuren. Misschien aan Beatrix ook niet, maar dat weet je dus nooit, hè, zulke dingen. Maar daar zaten we allemaal op te wachten, maar er moest een tijd voor zijn. Nou, zo is het hier in verband met oud en nieuw verbond ook. Eerst was Israël niks. Het zou komen, maar het was nog maar een belofte aan Abraham. Hadden ze macht gegeven om kind te worden, zal ik maar zeggen. En bij de uittocht uit Egypte, daar verscheen dat kind, werd het geboren, bijna letterlijk. Het water brak van de Schelfzee, weet je, ik geloof dat ik het wel eens eerder gezegd heb. Hè? Het water van de Schelfzee brak en daar werd het kind Israël geboren uit de moeder. Staat niet voor niks later in de Bijbel, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nee, in Hosea, en het gaat daar echt over Israël. Dat het ook van toepassing is op Christus, op de Heer Jezus, dat is waar. Maar het staat er over Israël, uit Egypte. Nou, dan werd het kind geboren, het werd in doeken gewikkeld, het gewassen, de navelstreng die zou nog afgesneden moeten. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor, wat ik nu zeg. Op verschillende plaatsen. De navelstreng moest afgeknipt worden en moest gewassen worden. Bloed moest eraf gewassen worden, weet ik het allemaal. Het was een kind. En hier staat, zolang die erfgenaam, want het was de erfgenaam. Want de belofte aan Abraham was in de tijd ook al dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Zo staat het tenminste in Romeinen 4. Dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Nou goed, wat eruit voortkwam was dat kind, dat is ook erfgenaam, maar nog niet definitief de zoon. Daar wacht het nog op. Het was kind en hij is dus onder voogden en verzorgers, oftewel onder de wet. En omdat er voogden, namelijk verzorgers, in het meervoud staat, zeggen we dus, het was onder wetten, het oude verbond. En daar gaat het in het voorgaande hoofdstuk hierover, hoor. Galaten 3, gaat allemaal over de wet. En dat de wet tijdelijk was en beëindigd zou worden door de komst van Christus. En zo was het kind onder voogden en verzorgers, onder wetten dus. Daar hebben de kinderen een vreselijke hekel aan, waar u ziet dat het een Bijbelse gedachtegang is, dat het kind onder wetten geplaatst wordt. Ja. Totdat het volwassen is. En als hij die wetten niet meer nodig heeft, als de vader vindt dat het kind de wetten niet meer nodig heeft, zijn regels niet meer nodig heeft, dan kan hij meteen ook zijn bezittingen overdragen aan het kind. Maar dan is op hetzelfde moment het kind geen kind meer. Maar door de vader, ja, door wie zou het anders moeten, door de vader tot zoon aangesteld. Nou, dat is wat hier uitgelegd wordt. Hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd die de vader tevoren bepaald heeft. Van de vader tevoren gesteld. Jawel, stellen dus. En dan staat er, alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar, oftewel in slavernij, want dat betekent het, waren wij in slavernij gebracht of gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. En dat is een vaste uitdrukking van Paulus, eerste beginselen der wereld. En het is de vaste uitdrukking voor de wet. En niet alleen de wet, maar wet in het algemeen. Eerste beginselen der wereld is de wet, daar begint het mee. Eerste wat een mens leert. De beginselen der wereld zijn de wet. Dus alzo wij ook, wij Joden uiteraard, toen wij kinderen waren, zo waren wij in slavernij, want het kind verschilt niet in iets van een slaaf, onder de wetten, onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de tijd van de vader tevoren gesteld is aangebroken, oftewel, vers 4, maar wanneer de volheid destijds gekomen is, volheid van welke tijd? Volheid van die tijd natuurlijk uit vers 2. Het einde van de wet. Die volheid destijds is dat. De volheid van de tijd die de vader tevoren gesteld heeft. Die termijn voorbij is. Dus als de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, zijn erfgenaam, heb je dat, zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, God zond zijn zoon. En in het komen van die zoon kwam hij via de vrouw, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En er staat achter elkaar zo, omdat, ja, dat spijt me nou bijzonder dat ik het zeggen moet, maar de vrouw wordt geacht altijd onder de wet te zijn. Nee, overdrachtelijk is de vrouw Israël, waaruit de Heer geboren werd. En de vrouw is onder de wet, want de vrouw is door de wet aan de man verbonden. Dus als het allemaal op de normale wijze gaat, ik weet niet of het nog bestaat, maar als het op de normale wijze gaat, brengt de vrouw weliswaar een kind en daarmee uiteindelijk een zoon voort. Maar dat gebeurt altijd terwijl ze onder de wet is. Dat is de gedachte. Onder de man staat ze namelijk. Dat is een normale gang van zaken. De vrouw is door de wet aan de man verbonden, waardoor de man zijn zoon kan zenden via de vrouw uiteraard. Zo is het nou eenmaal. Andere keer geven we weer voorlichting, want zelfs als we op dat ja, daar lach je gewoon, maar zelfs als we daarover gaan praten, blijkt het nog zo te zijn. Precies zo, volledig Bijbelse principes. Via de man verschijnt de zoon. In de Bijbel lees ik altijd dat de vrouw een zoon baart aan de man. De vrouw geeft de man een erfgenaam, maar ze doet dat onder de wet, altijd zo. Onder de wet des mans dus. Nou, maar hier wordt het toegepast op Israël, geworden uit een vrouw, zelfs ook letterlijk uit de vrouw, uit Maria dus, die dan ook een type is weer van Israël. Maar geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij die kinderen waren, en dus dienstbare slaven waren, opdat wij die kinderen waren, de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. En dus niet lezen aanneming tot kinderen, want dan begrijp je van het hele verhaal niets meer. Wij zijn kinderen. Of wij, ik moet anders zeggen. Paulus zegt, wij waren kinderen. Israël onder de wet was kind. Maar nu de volheid des tijds gekomen is en God zijn eigen zoon gesteld heeft, was het de bedoeling dat wij door die zoon ook tot zoon met hem zouden worden aangesteld. Zodat de uitspraak over, dan kan ik dat mooi even zeggen, de uitspraak over uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, niet alleen van toepassing zou zijn op de Heer Jezus, maar ook op Israël. Of liever, als je het liever andersom hebt, kan het ook. Niet alleen op Israël, maar ook op de Heer Jezus van toepassing. Omdat het hetzelfde is, het is één geheel. Met het aanstellen van de Heer Jezus Christus als zoon en erfgenaam van het nieuwe verbond en van de nieuwe schepping, werd ook Israël aangesteld tot zoon, tot erfgenaam van een nieuwe schepping. Het volk als zodanig. Begrijp je me goed? Het volk. En dan nog alleen het volk voor zover het bestaat uit gelovigen. Dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Maar ik moet het daarbij laten helaas. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat hier die uitdrukking aanstelling tot zonen niet wordt toegepast op u en ik individueel. Maar die wordt toegepast op Israël met een lange geschiedenis achter zich. Onder het oude verbond was het kind. Voor de wet was het niet eens kind, maar had het macht ontvangen om het te worden, zal ik maar zeggen, uit Abraham. Maar na de wet, want het einde der wet is Christus immers, na de wet, of sinds de wet, sinds de verschijning van Christus, sinds de verschijning van de Zoon, de eerstgeborene, wordt ook officieel eigenlijk Israël geplaatst onder het nieuwe verbond en wordt daarmee tot zoon aangesteld. Alleen binnen dat verband, Israël als volk. Maar daar hebben we het nu niet over verder vanavond. Want waar wij het over hebben is over ons, over gelovigen van onze dagen, die kinderen van God geworden zijn, omdat ze deel hebben aan het leven van Christus. Christus zelf is al tot zoon aangesteld, hebben we gezien, en tot erfgenaam enzovoorts. Is al op de troon, heeft de kroon op zijn hoofd. Nee, de troon en kroon van de koning, naar de ordening van Melchizedek. Beetje moeilijk, maar vooruit, hè? Nee, ik bedoel, als we zo zeker weten dat hij onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dan weten we natuurlijk net zo zeker dat hij dan ook koning is naar de ordening van Melchizedek. Want dat gaat nou eenmaal samen. Het is één geheel, hè? Koning en priester. Nou goed, dat is hij dus. Maar wij zullen met hem in de toekomst ook individueel tot zoon worden aangesteld. Dan moet u goed begrijpen. Kinderen leven uit de bezittingen van de ouders, leven uit de erfenis die ze later zullen krijgen. Zo ook wij als gelovigen leven uit de zegeningen die we later ten volle zullen ontvangen, maar niettemin, we hebben ze nu al. En ik heb met opzet Galaten 4 gelezen, want er staat... Een kind is in, verschilt in niets van een dienstknecht, hoewel hij heer is van alles. En toch, hoewel hij heer is van alles, staat er dat hij toch pas later als zoon zal worden aangesteld. Je moet gewoon leren die dingen te begrijpen. Je moet ze ook willen zien. Want als je ze niet wil zien, kun je ze zelfs niet zien. Gewoon. Maar je moet ze willen zien. En de gedachte is dan dat inderdaad Efeze 1 zegt... dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat wil zeggen, we hebben ze al. Dat doet er echter niks aan af. Dat we de volle gewicht daarvan pas zullen ontvangen in de toekomst. Maar dat maakt niks uit... Want wat we nodig hebben daaruit, krijgen we toch nu. Precies zoveel als we nodig hebben. En in sommige gevallen, ook in Efeze, staat zelfs nog iets meer dan wij eigenlijk hadden willen hebben. Krijgen we nu al. Meer dan genoeg in elk geval. Meer dan wat wij bidden of denken. Toch? Zoveel als maar nodig is en dan nog meer. Ruimschoots. En daar gaat het maar om. En dan is de rest eigenlijk een tamelijk theoretische zaak. Het blijft pure theorie te zeggen van ja, maar in de toekomst krijg je het volle deel. Wat dacht u dan er meer aan te hebben dan nu? Wat dacht u nog meer te krijgen wat u nu nog niet hebt? U hebt toch genoeg? Meer dan genoeg? Wat moet u dan met de rest? Dat maakt het verschil niet uit hoor. Het verschil zal hooguit zijn dat we er meer van zien. Of iets dergelijks. En dat we ook als zonen gods ook inderdaad officieel aangewezen, erkend zullen worden. En met Christus geopenbaard zullen worden in de heerlijkheid. En dan zelfs de erkenning notabene in die zin zullen ontvangen van de wereld notabene. Daarom breekt het nu allemaal aan. Maar voor onszelf, privé, maakt het geen enkel verschil. Daar gaat het maar om. We zijn kinderen gods. Ons kan niks gebeuren. En daarmee zijn we terecht in Romeinen 8... Waar die dingen precies zo staan hoor. Romeinen 8 vanaf vers 16. Want daar staat. En dan komen we terug op het onderwerp van Efeze 1 dus ook. Hè. We zijn tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. Wij individueel in de toekomst. Er staat ook wanneer dat zal zijn. Maar er staat in Romeinen 8 vers 16, de geest zelf, oftewel dezelfde geest, de geest zelf, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dat is daar goed vertaald. Het neemt echter niet weg dat één vers eerder, in vers 15, ook kinderen staat in de vertaling en daar is het verkeerd vertaald, want daar moet staan zonen. Is het al gewijzigd? Heel goed. Want vers 15 zegt, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, slavernij. Heeft met kinderen te maken, hebben we net uitgelaten gezien. Hè? Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, de dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Daar vindt u dezelfde uitdrukking dus. Gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba Vader. Op grond van die geest. Oftewel op grond van het leven, dat is hetzelfde, wat wij ontvangen hebben, het leven van Christus namelijk, oftewel de geest van Christus, zullen wij ooit worden aangesteld als zoon. En die geest, in vers 16, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Helaas in de vertaling raak je dat verband volledig kwijt. Want de gedachte van vers 15 is, wij zullen zonen zijn. We hebben de geest van de aanstelling tot zonen ontvangen. Maar vers 16 zegt, nu weten wij dat wij kinderen God zijn. Want de geest zelf, dat is de geest van Christus, de Heilige Geest in ons. Die getuigt met onze geest, dat is eigenlijk gewoon onze kennis, ons verstand. Dat is de meest eenvoudige verklaring. Gods geest zelf getuigt samen met onze geest en ons verstand, ons weten... dat wij kinderen Gods zijn, nog onmondigen en in zekere zin ook dienstbaar. Want een kind verschilt in niets van een dienstknecht. Daarom worden gelovigen van vandaag ook als dienstknechten van God beschouwd. Soms. Maar in ieder geval kinderen Gods. Maar dan geeft vers 17 verklaring. En die die brengt die vers 15 en 16 alsnog bij elkaar. Hè? Want vers 17 zegt, indien wij kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. En dat betekent dus, indien wij kinderen zijn, dan zullen wij zonen worden. Dat betekent het. Hebt u dat? Indien wij kinderen zijn, en dat zegt vers 16. Indien wij kinderen zijn, zijn we erfgenamen en zullen we dus zonen worden. En dat zegt vers 15. Ooit zullen we zonen zijn. Nu zijn we nog kinderen. Heel eenvoudig, want kinderen zijn erfgenamen. En de erfgenamen zijn hier dus degene die ooit de erfenis zullen ontvangen. In het Nieuwe Testament heeft het woord erfgenaam die betekenis. Degene die de erfenis zal ontvangen. Maar de zoon heeft de betekenis van degene die de erfenis heeft ontvangen. Nou goed, indien wij kinderen zijn, vers 17, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En dus, want dat is de enige goede conclusie, mede-erfgenamen van of met Christus, kan allebei. Maar de gedachte is dat de erfenis die wij van God ontvangen weliswaar niet rechtstreeks tot ons komt, maar komt tot ons via de Heer Jezus Christus, omdat we aan zijn geest en zijn leven hebben deelgekregen. Of moet ik straks maar meteen zeggen, we hebben deelgekregen aan zijn verkiezing en aan zijn predestinatie. Want God heeft Christus uitverkoren voor de grondleggende wereld. En tevoren verordineerd tot aanstelling als zoon. En wij die in hem geloven, oftewel zoveel hem aangenomen hebben, zijn inmiddels kinderen Gods geworden. En zijn dus erfgenamen en zullen dus in de toekomst, net als Christus zelf, tot zoon worden aangesteld. Er is alleen één reden waarom wij nu nog kinderen zijn en geen zonen. Zal ik u dat eens zeggen met eigen woorden? Als u me dat tenminste niet kwalijk neemt, hè? Omdat we niet betrouwbaar genoeg zijn. Waarom is een kind nog geen zoon? Omdat de vader het kind niet voldoende betrouwbaar acht. Waarom niet? Omdat het kind nog niet sterk genoeg is. Heeft een boel dingen nog niet geleerd. En een boel dingen kan het ook eigenlijk niet. En de zaak is in verband met de geestelijke dingen heel eenvoudig. Wij die nog met zwakheid omvangen zijn, ik heb het over ons lichaam, ons oude lichaam, zijn veel te veel afhankelijk van ons lichaam. En daarom niet sterk genoeg. En daarom nog kinderen. En daarom moeten we nog het een en ander leren, dat is één ding. Maar het andere is, zolang dat lichaam er nog is, rekent God het weliswaar niet, omdat hij zegt, nou het is dood, ik heb er niet mee gerekend, maakt mij niks uit, je bent mijn kind, ongeacht of je in dat lichaam bent of niet. God heeft het lichaam dood verklaard, dat is zonder meer zo. En in ieder geval de zonde daarin niet gerekend enzovoorts. Maar in de praktijk leven wij er wel degelijk in dit zwakke vat wat nog verbroken zal moeten worden in de toekomst. En daarom zijn we, zolang we in dit lichaam zijn, geen zonen Gods, maar kinderen Gods. En pas als dat wat van een kind is, is afgelegd. En ik bedoel het niet in de betekenis van 1 Korinthe 13, maar in een andere zin. Hè, pas wanneer we dat van ook in lichamelijke zin, dat wat van het kind is, hebben afgelegd. Pas dan zijn we volwassen en worden we door God als zoon erkend of aangesteld. Wel, begrijp me goed, kind zijn we, is geen enkel probleem. Kan ook niet veranderd worden. Je kunt nooit verloochenen van wie je afstamt. Je kunt het leven wat je in je hebt nooit teniet doen of wegverklaren of ongeldig verklaren. Je kunt als gelovige dus in die zin ook niet onterfd worden. Je kunt als je kind van God bent dus ook niet meer verloren gaan. Dat is onmogelijk. Waar er nog bij komt, dat ik dit al kan zeggen van het natuurlijke leven. We kunnen dat niet ongedaan maken. He? Blijft altijd zo. En dat geldt zeker als we het hebben over onvergankelijk leven. Dat kun je zeker niet ongedaan maken. Maar waar het om gaat is, dat pas in de toekomst bij het afleggen van dit lichaam, wanneer we echt de laatste zwakheid hebben afgelegd, dat we pas dan officieel tot zoon zullen worden aangesteld. En nou zeg ik het even met eigen woorden. We zijn niet betrouwbaar, niet sterk genoeg voor dat soort dingen. Is ook zo. Maar er komt in de toekomst, dat is ook een zekerheid die u hebt. En als ik het zo vertel, is het afleggen van dit lichaam eigenlijk nog een, iets waarop wij hopen. Dat is het omgekeerde van hoe de wereld er tegenaan kijkt. Maar in de Bijbelse visie zien we daar naar uit. Waarmee ik meteen moet zeggen dat dat verlost worden van het lichaam dan toch niet in de eerste plaats is het sterven. Maar in tegendeel, het is het veranderd worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want dat is eigenlijk pas de verlossing van ons lichaam. Niet omdat het gaat om het afleggen van dit oude, maar het gaat eigenlijk om het aandoen van het nieuwe. Iets nieuws in plaats van dit oude. En het nieuwe, verheerlijkte, werkelijk verheerlijkte lichaam krijgen we hoe dan ook niet eerder dan bij de opname van de gemeente. Ook al hebben we misschien vele jaren daarvoor dit oude lichaam al afgelegd. Dat kan best. Maar het verheerlijkte lichaam, het definitief verheerlijkte lichaam, ontvangen we pas bij de opname van de gemeente. Wanneer we de Heer zullen ontmoeten en zullen delen in zijn heerlijkheid. Die ook op aarde dan geopenbaard zal worden. Dat is de gedachte. Maar laat ik nou maar gauw teruggaan naar Romeinen 8. En het houden bij de woorden van de Heilige Geest zelf. Vers 17 dus. Indien we kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. En dat heeft tot gevolg dat wij ook met hem lijden, zodat we ook zullen delen in zijn heerlijkheid. De uitdrukking staat er wat moeilijk, maar het komt erop neer dat de heerlijkheid en erfenis die we in de toekomst zullen ontvangen, en de grootte daarvan, is ook mede afhankelijk van de wijze waarop we met Christus geleden hebben. Naarmate men met Christus geleden heeft en het lijden dus ook gedragen heeft, zal men ook met Christus verheerlijkt worden. Ik moet er meteen bij zeggen dat het daarbij absoluut niet gaat om het lijden van de natuurlijke mens. Wat zou je gedacht zijn, hoeveel sommige mensen hier op aarde lijden, en in de opstanding krijgen ze heus niks. Omdat het gewoon het lijden was van de natuurlijke mens. Het gaat hier niet om het lijden van de natuurlijke mens, maar het gaat om het lijden van de gelovige vanwege zijn geloof. Uiteraard. En anders niks. Ja, de strijd van de gelovige. De dienst van de gelovige. Voor de strijd wordt hij beloond. Voor de dienst als arbeider wordt hij beloond, zal ik maar zeggen. Oftewel, want het komt allebei hetzelfde neer, voor het lijden om Christus wil wordt hij beloond. Ja. Er zijn heel wat mensen die lijden en zeggen dan, ja, maar ik krijg er in de toekomst beloning voor. Nou, dat staat er te bezien. Ook voor een gelovige staat er te bezien. Want ook in het geval van een gelovige is er dikwijls sprake van lijden wat hij gewoon zichzelf aandoet. Zelf over zich heen haalt, gewoon als mens. Ja. Of het is een lijden wat hij weliswaar niet over zich heen haalt, maar het is een lijden wat ieder mens in deze wereld heeft. Kijk, een gelovige wordt beloond voor de strijd die hij gestreden heeft in dit leven. Maar elk natuurlijk mens kent de strijd om het bestaan, de een wat meer dan het ander. Maar je moet niet denken dat het in de toekomst beloond wordt bij de Heer. Die strijd niet. En zelfs van, in het geval van de gelovige mag je dat helemaal niet verwachten dat het door de Heer beloond wordt. Nee, nog minder dan bij een ongelovige. Omdat het waar de strijd om het bestaan betreft wel degelijk ook de Heer gezegd heeft om de dingen maar in zijn hand te geven en hem over te laten. He? Nee, de strijd die beloond wordt is de strijd die gedaan wordt voor de Heer zelf. Terwille van zijn zaak en in zijn dienst. Daar gaat het maar om, hè?
Het is al beloond. Het is al beloond.
Ook dat nog, ja. Maar goed, laten we maar verder gaan. De apostel zegt dan in vers 18, want ik houd het ervoor, ik houd het ervoor. Hij vertelt hier hoe hij rekent, logisomai, hè? Rekenen is dat. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. Want het lijden van Christus werd ook omgezet in zijn heerlijkheid, hè? Want vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, Hebreeën 12 vers 2, heeft Christus het kruis gedragen en de schande veracht. En het resultaat is, staat er meteen achter, dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. zijn heerlijkheid. En daar gaat het om. En dan staat er, wordt meteen te breed toegepast hier op de gelovigen in het algemeen. En zelfs op de schepping, want er staat, want het schepsel met opgestoken hoofd, hoofd omhoog, het gaat naar boven, weet u wel, met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring der. Nou voel je op je klompen, want dat is nog anders, op je klompen aan dat het kinderen een verkeerde vertaling is natuurlijk, hè. Want we hebben net in 1 Johannes 3 gelezen waar we op wachten. Op de openbaring van Christus. En we weten wanneer hij geopenbaard zal zijn, zullen we hem gelijk wezen, want we zullen hem zien gelijk hij is. Kortom, we zullen met hem geopenbaard worden. Staat er ook achter daar in 1 Johannes 3. Ik heb het niet meer gelezen. We zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Waar wacht de schepping op? Niet op het openbaar worden van kinderen Gods, maar op het openbaar worden van zonen Gods. Zij die nu kinderen zijn, worden straks met Christus openbaar en blijken dan zonen te zijn. En het is zo, omdat ze altijd kinderen geweest zijn, dat is waar. Maar ze worden als zonen Gods openbaar, als mede-erfgenamen. Dus het schepsel verwacht, of wacht op, de openbaring van de zonen Gods. En dan lees ik meteen verder in vers 23, want vers 20 tot en met 22 passen het beeld toe op de schepping als zodanig. Maar in vers 23 gaat het verder met de toepassingen van op de gelovigen van vandaag. Namelijk, en niet alleen dit, maar ook wij zelf. Niet alleen het schepsel in het algemeen dus, hè, maar ook wij zelf. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, of zijn. Dat geven andere vertalingen weer. Dat moet het eigenlijk zijn, zijn. Maar het maakt in de praktijk toch niks uit. Wij die de eerstelingen des geestes zijn of hebben, wij ook zelf, wij kreunen. Want als er staat zuchten, betekent het altijd kreunen. Heel hard zuchten is dat, hè. Wij zuchten in onszelf, wij kreunen. Het is de term die bij de bevalling gebruikt wordt in de Bijbel. Hè? Wordt er gezucht. Van barenswee enzovoort. Daar gaat het. Ja, nee, daar gaat het hier ook om. Ik heb het vers 22 al overgeslagen, maar er staat barensnood. Staat de hele schepping is in barensnood en kreun dus. Maar hier staat, maar wij ook zelf, niet alleen de schepping. Wij zelf, wij gelovigen, wij die de eerstelingen zijn. De schepping is niet de eersteling. Wij zijn de eerstelingen uit die schepping. In de toekomst zal de hele oude schepping verdwijnen en een nieuwe verschijnen. Maar wij, met ons gebeurt het een beetje eerder. Wij zijn dus eerstelingen. Maar het principe is hetzelfde. Ook wij zuchten of kreunen in onszelf, worden geacht bij wijze van spreken zwanger te zijn. Opdat dat wat in ons is nu, wat verborgen is, het kindschap van God, hè, opdat dat openbaar zal worden als zoon. Dat is de gedachte. Dus ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes zijn, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende, nou wat verwachten we? De aanstelling tot zoon uiteraard, hè. Wij verwachten de aanstelling tot zonen, dat moet er dus staan. Niet kinderen, maar zonen. Net als in vers 19 en net als in vers 15. Wij verwachten de aanstelling tot zonen. Nou, wanneer is dat? Dat staat erachter, hè. Verwachtende de aanstelling tot zonen, komma. Oftewel, met andere woorden, wij verwachten de verlossing onzes lichaams. Dat is wat er staat. Zodat u nou meteen weet dat aanstelling tot zonen en verlossing van ons lichaam eigenlijk hetzelfde is. Nee, de termen betekenen wat anders, maar ze zijn beschrijving van dezelfde gebeurtenis. Daar gaat het maar om. Net als tot zoon stellen en tot koning zalven, dat is in de praktijk volstrekt hetzelfde. Als je het uit moet tekenen zijn het verschillende dingen, voor zover je het uittekenen kunt. Maar in de praktijk is het hetzelfde. En dat geldt ook voor aanstelling tot zoon en verlossing onzes lichaams. Aanstelling tot zoon van de Heer Jezus, wanneer gebeurde dat? De Heer Jezus werd aangesteld tot zoon. Wanneer gebeurde dat? Ja, dus bij de verlossing van zijn lichaam. bij het afleggen van het oude lichaam? Nee, bij het aandoen van het nieuwe. Bij zijn verandering, bij zijn opstanding uit de dood. Niet bij zijn dood, toen werd hij niet tot zoon aangesteld. Bij zijn opstanding. Een gelovige van nu wordt ook niet tot zoon aangesteld wanneer hij overlijdt. Hoewel hij geneigd is dat verlossing van zijn lichaam te noemen. Maar hij wordt tot zoon aangesteld wanneer hij het verheerlijkte lichaam ontvangt. Dat is bij de opname van de gemeente en zijn verschijning voor de rechterstoel van Christus. Wat er daartussenin gebeurt, dat ga ik nou niet uitleggen. Hoef ik ook weinig aan uit te leggen. Maar ik wil wel zeggen wat ik ervan geloof. Ik geloof dat als een gelovige hier sterft, dat hij zijn ogen opslaat in de hemel, bij de Heer. Zo zonder meer. Maar daarmee is wel gezegd dat als hij daar een lichaam heeft, en dat geloof ik ook, want er staat in 2 Korinthe 5. Hè? Zodra dit huis verbroken wordt, hebben wij een gebouw bij God. Maar het zal dan toch zo zijn dat het gebouw bij God, dat lichaam wat we daar bij de Heer hebben, mag dan heel wat beter en heerlijker zijn dan het lichaam wat we hier op aarde hadden. Dat wil nog niet zeggen dat dat ook het verheerlijkte lichaam is. Ja, het is wat lastig, maar... Want verheerlijking, dat vindt niet plaats bij het overlijden van de mens. Vond immers ook niet plaats bij het overlijden van de Heer Jezus. Maar het vindt pas plaats bij zijn verheerlijking, oftewel zijn lichamelijke opstanding uit de dood. En in verband met de gemeente is dat de gebeurtenis rond de opname van de gemeente. Verlossing van ons lichaam is dus niet alleen het wegdoen van het oude, het is juist en vooral het aandoen van het definitieve nieuwe, ter vervanging van alles wat oud was. Dat is de gedachte. En zo staat het hier dus, hè. Wij ook zelf, vers 23 van Romein 8, wij die de eerstelingen des geestes zijn of hebben, wij die de eerste vruchten zijn van de geest, van het leven van Christus, van de nieuwe schepping, van de opstanding van Christus, wij die de eersten zijn, ook wij zuchten in onszelf. Want zoals de schepping wacht tot de verschijning van een nieuwe schepping, en zoals de schepping zelf kraakt en steunt, nee, we hebben het over aardbevingen en allerlei toestanden in de wereld en in de natuur, en er gaat van alles in fout, dat weet u waarschijnlijk. Nodige grasmaaien zeggen, dat is wat daar in fout gaat, of wat onkruid groeit. He? Er moet nodig een hof worden, maar het wil men niet. He? Het wacht ergens op. Doornen en distelen staan erin, maar het is hopeloos. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Waar het wel om gaat is, die hele schepping kreunt, maar die moet ook inderdaad vergaan, omdat er een nieuwe uit voort zou komen. Maar ook wij zelf, wat op het grote geheel past, past ook op het individu nu, namelijk de gelovige, want ook hij zucht in zichzelf. Als hij zegt, ik ben zo krakkemiddag, gaat allemaal zo slecht, het is allemaal maar worstelen en strijden hier. Ja, er is niks meer mis hoor. Nee, het is wel vervelend. Wij houden daar niet van, ik ook niet. Maar er is niks meer mis, want het hoort eigenlijk wel zo. Helaas, maar het hoort wel, nou ja goed, helaas. Maar het hoort wel zo. En zo helaas, dat slik ik meteen maar weer in. Omdat als je ziet op de vergelding des loons, dan moet je niet zeggen helaas natuurlijk. Hè? Paulus dankt dat hij mocht lijden voor de Heer hier. Kan ook. Dus daar is niks mee mis. Maar wij zuchten in onszelf. Dat slaat natuurlijk terug op dat lijden van de tegenwoordige tijd uit vers 18... En op het lijden uit vers 17 natuurlijk. Maar wij zuchten in onszelf, vers 23. Terwijl wij verwachten de aanstelling tot zonen. Het probleem van het vers zit hem er eigenlijk in. Dat velen hieruit een verkeerde conclusie trekken. Kijk, het beeld wat hier gebruikt wordt, is het beeld van de zwangere vrouw die kreunt, zeg maar gerust schreeuwt. He, omdat er van alles misdreigt te gaan. Zij denkt ook onvermijdelijk, althans bij het eerste kind wat ze krijgt, denkt ze onvermijdelijk, nou ga ik dood. He? En dat is ook eigenlijk zo. Nee, typologisch gezien, dat is ook eigenlijk zo. Ja, sorry hoor, maar dat is nou eenmaal zo. He? Maar wat er werkelijk gebeurt, is dat er nieuw leven tevoorschijn komt. En daar gaat het allemaal maar om. En dat blijkt dan toch gewoonlijk, als het goed is ook, de moeite waard te zijn. Moeite met hoofdletters geschreven, ik geef het meteen toe, maar niettemin, het blijkt dan toch die moeite waard te zijn. Nou, dat is niet alleen zo bij een bevalling, zal ik maar zeggen, maar dat is de hele geschiedenis van de schepping. Het kreunt, het kraakt en alles. De vroeger gedraagt zich zeer bijzonder, want dat hebben zwangere vrouwen nou eenmaal ook, hè. Die gedragen zich wat afwijkend, dat kun je niet altijd begrijpen, maar als man zeker niet, maar daar gaat het nou niet over. Maar dat is met de schepping ook zo, je begrijpt er niet alles van, maar zo gaat het nou eenmaal. En alles vanwege de blijde verwachting. Nou, wat is nou de blijde verwachting van de gelovigen? Wat is de zalige hoop van de gelovigen? Blijde verwachting is zelfs zalige hoop, hè? Dat begrijp je toch, hè? De wederkomst van Christus en de verlossing van ons lichaam. Daar zien we naar uit. De verschijning van onze grote God en zaligmaker. Daar zien we naar uit. Maar het punt is dat sommigen uit deze vergelijking met de geboorte van een kind, de vergelijking van de bevalling, hebben gemeend te moeten concluderen dat deze bevalling gaat over het geboren worden van het kind van God. En dat is een conclusie die men niet mag trekken, omdat erbij staat dat het daar niet over gaat. Want het gaat niet over het geboren worden van het kind van God, maar het gaat over het aangesteld worden tot zoon van God. Daarom mag je die verkeerde conclusie niet trekken. En die verkeerde conclusie leidt dan tot allerlei theorieën die dan zeggen dat wij eigenlijk nou nog leven in de dagen van niet van kinderen van God. Dat we no- men zegt dan ook dat we geen kinderen van God zijn. Men zegt dat moeten wij nog worden, maar wij zijn alleen nog maar verwekt. Wij zijn nog in de baarmoeder en dan moet er in de toekomst moet het er nog uit. Wij zijn eigenlijk nog maar een embryo eigenlijk. Maar dan ziet het er slecht voor ons uit, want dat betekent dat wij gevoed moeten worden als wij een embryo zijn, als kinderen van God, hier in deze wereld. Dat betekent dat de wereld onze moeder is en dat we afhankelijk zijn van het leven van die moeder in plaats van het leven wat de vader ons gegeven heeft. Het is een zeer fundamentele dwaalleer. Ik wil het eens een keer goed zeggen, scherp zeggen. Het is omdat ik het nu toch zo scherp uiteentrek. Als wij embryo's zijn, als je het daarmee zou moeten vergelijken, dan zijn we afhankelijk van de moeder en dus van de wereld. De vader heeft daar niks mee te maken. Maar zo is het niet. Wij zijn geen embryo's, we zijn kinderen van God. Wij zijn uit God geboren. En daarom niet afhankelijk van de moeder, maar van de vader. En voor zover we van de wereld wat nodig hebben, die in zekere zin de moeder is, is het dan toch zo dat alles wat de wereld ons bieden kan, voor zover we dat nodig hebben, komt het toch van vader. Want het is vader die moeder en het kind moet onderhouden. Zo zit het in elkaar. Dus wij zijn kinderen van God en we zullen openbaar worden in de toekomst als zonen. En hier wordt weliswaar het beeld van die bevalling erop toegepast, maar dan moet je er niet wat anders van maken dan wat erbij staat. Wat staat er namelijk bij? Waar men op wacht, is het openbaar worden van dat wat nu nog niet gezien kan worden. Maar wat straks gezien wordt, is niet het kind van God, maar de zoon van God. Daar gaat het om. En de moeder, waar we in dit verband over gesproken zou moeten zijn, dit lichaam van de gelovigen, dit oude lichaam enzovoort, dat valt straks weg. En dan wordt dat wat erin is, het leven van Christus in ons, dat is het enige wat overblijft en zal in de toekomst omkleed worden met grotere heerlijkheid en als zodanig openbaar worden. Dat dat pijn kost is ook zo, maar je moet, laat ik het dan een heel ander beeld gebruiken, al kennen wij dat in onze dagen eigenlijk niet meer. Het is één ding om te spreken van de smart, de pijn, de moeite die het kost om het kind ter wereld te brengen. Een ander ding is de smart, de pijn en moeite die het kind kost om zoon te worden. En over dat laatste gaat het eigenlijk. Alleen als je gevoel voor typologie hebt ontwikkeld in de loop der tijd, kun je die dingen met elkaar vergelijken. En als je niet voldoende gevoel hebt voor typologie, dan wordt het heel gevaarlijk, want dan ga je de dingen door elkaar gooien. Daar zit het probleem, daar moet ik extra dan even voor waarschuwen. Wij kennen dat in onze cultuur. Nou, wij kennen alleen nog het ontgroenen van de studenten of zoiets, hè. En als iemand ergens voor het eerst komt te werken, wordt er van alles met hem uitgehaald enzovoorts. Maar in heel wat andere volkeren zijn er uitgebreide ceremonieën. Ik moet zeggen, bijzonder pijnlijke ceremonieën ook, waarbij de jongen zichzelf moet bewijzen en moet aantonen dat hij inderdaad man is. Zijn gedachten, wat hij dan moet doormaken. Nou, daar gaat het eigenlijk over. Over die drempel. Maar het is eigenlijk een kwestie van dood en opstanding. Dat is het altijd. Dat is een bevalling ook. Dat is ook een kwestie van dood en opstanding. En volwassen worden is ook een kwestie van het ene afleggen en het andere aandoen. Dat is allemaal moeilijk genoeg. Maar al die beelden zijn een type van hoe de oude schepping verdwijnt en de nieuwe tot stand komt. Maar gooi ze nou niet door elkaar. Wat hier staat, is dat wij die de eerstelingen des geestes zijn, niet we moeten het nog worden, wij zijn kinderen Gods. Wij hebben die geest ontvangen van de aanstelling tot zonen, uit vers 15. Wij zijn kinderen Gods, wij zijn erfgenamen. Staat er nog een paar versen voor, dan mag je niet omdraaien en zeggen, dat moeten we nog worden. Wij zijn kinderen Gods, wat we nog moeten worden is zonen. En zo moeilijk als het is om kind te worden, zo moeilijk is het misschien wel om zoon te worden. Dat is ook zo. Het heeft altijd met de volgende generatie te maken. Het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. Maar wat wij verwachten is niet dat we ooit als kinderen Gods geboren zullen worden met veel moeite en pijn. Waar wij op wachten is de verlossing van ons lichaam. Onze aanstelling tot zonen als meerderjarigen, verantwoordelijke mensen, verantwoordelijke kinderen Gods die dan zonen geworden zijn. En dat gebeurt bij de verlossing onze lichaams. En uit de parallel, uit de vergelijking dus met de opstanding van Christus en zijn aanstelling tot zoon blijkt precies hoe het in elkaar zit. De verlossing van ons lichaam is niet onze dood, maar het is onze opstanding in heerlijkheid, onze definitieve laatste verandering bij de opname van de gemeente. Want dan zullen we delen in de heerlijkheid van Christus en met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En ik moet er meteen bij zeggen, want ik geloof dat ik me in het verleden wel eens onduidelijk heb uitgedrukt, zo hier en daar, moet er meteen bij zeggen dat hier nergens gezegd wordt dat een kind van God misschien niet een zoon wordt. Dat is een misverstand, laat ik het nog een keer heel duidelijk zeggen. Kinderen van God worden altijd zonen van God, want dat staat in Efeze 1. Dat staat, hij heeft ons uitverkoren in hem voor de grond en de wereld en ons tevoren bestemd tot aanstelling als zoon. En als het een waar is, is het andere ook waar. Dat wil zeggen, als God ons bestemd heeft tot zoon, zullen we die bestemming ook wel degelijk bereiken. Er wordt verder niks aan afgedaan. Maar wat ik er wel bij moet zeggen, is dat bij het zoonschap nog wat anders om de hoek komt zetten. Namelijk de kwestie van het eerstgeboorterecht. Dat is iets meer dan het zoonschap, dat is zelfs dubbel zoonschap. Want de eerstgeborene krijgt een dubbel deel. En als we daarover zouden praten, dan zouden we zien in de schrift dat over dat dubbele deel, bij het dubbele deel nog wel eens vraagtekens staan. En het blijkt dan ook nogal eens, ook in de Bijbelse geschiedenis, dat de eerstgeborene, degene die van nature het eerstgeboorterecht zou moeten krijgen, dat die eerstgeborene dan toch niet het eerstgeboorterecht krijgt. Dat kan hem wel ontschieten. Maar het blijft wel degelijk de zoon en hij krijgt een rechtmatig deel van de erfenis. Dus bij de gelovigen van vandaag ook zo. We zijn kinderen Gods, wij zullen tot zoon worden aangesteld. In welke mate wij bovendien delen in het eerstgeboorterecht van Christus, wel daar staat inderdaad een zeker vraagteken bij. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat wanneer we spreken over de gemeente in zijn geheel, alsof de gemeente één is, en het is de gemeente, dan staat ook het eerstgeboorterecht van de gemeente absoluut niet ter discussie. De gemeente kan het eerstgeboorterecht niet ontgaan. Maar het is wel zo dat binnen de gemeente, bij de gelovigen onderling, wel degelijk verschil is in erfenis. Dat betreft niet zoonschap als zodanig, maar het betreft wel eventueel het deel van het eerstgeboorterecht. En u ziet, ik heb al moeite om dat verschil uit te leggen, want het belangrijkste is niet dat er dat verschil is of dat je dat verschil kunt missen. Het belangrijkste is dat wij zeker zijn van onze positie in Christus als kind en dus als zoon, omdat per slotverrekening dat kindschap van God net zo min als het zoonschap van God afhankelijk is van ons, maar het is afhankelijk van de verkiezing door God van de Heer Jezus Christus, aan wiens verkiezing en aan wiens predestinatie tot zoonschap wij deel hebben gekregen. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het geweldige voorrecht dat u ons uit deze duistere wereld getrokken hebt en gemaakt hebt tot uw kinderen. We danken u dat we mogen leven in deze bijzondere tijd sinds de opstanding van Christus. En dat we deze Christus, deze heiland mogen kennen als uw eerstgeborene zoon, als de eerstgeborene aller creaturen. En bovendien dat wij mogen kennen als degene die gezeten is aan uw rechterhand als koning en ook als onze hoge priester, als de middelaar van het nieuwe verbond, als onze voorspraak. We danken u, Vader, dat we in hem eeuwig leven hebben ontvangen. Dat we kinderen Gods geworden zijn, omdat we zijn leven hebben ontvangen. En daarom ook, net als hij in het verleden, dat wij net nu in onze dagen mogen uitzien naar datzelfde zoonschap waaraan Christus reeds deel gekregen heeft. We danken u, Vader, dat ook wij mogen zien op de heerlijkheid die ons is voorgesteld. We mogen zien op de vergelding des loons. En op de dagen waarin wij, die nu slechts leven als vreemdelingen en bijwoners in deze wereld, zullen geopenbaard worden met onze heiland in heerlijkheid. Zodat we mogen weten dat onze tijd nog komt. We danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien in alle vrijmoedigheid, in alle zekerheid des geloofs ook, omdat we mogen weten dat deze dingen niet vast liggen in onszelf of in onze eigen werken, maar dat ze vast liggen in uw verkiezing van onze heiland, de Heere Jezus, die u gekozen hebt voor de nederwerping der wereld en die u op de tijd die u bestemd had ook daadwerkelijk hebt aangesteld tot erfgenaam en tot zoon op de troon aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. We danken u ook dat we ook deze avond weer uw woord mochten openen en met deze onvergankelijke eeuwige dingen mochten stilstaan. En mogen zien met welke grote, rijke zegeningen u ons in Christus gezegend hebt. We danken u ook dat we in blijde verwachting mogen uitzien naar de toekomstige verlossing van ons lichaam. Wanneer we in de eerste plaats hem zullen ontmoeten die wij lief hebben, hoewel we hem nooit gezien hebben. Maar dat we hem mogen zien die zijn leven eens voor ons gaf. En die nu verheerlijkt zit aan uw rechterhand als onze heiland. En aan die heiland willen wij ons ook vanavond weer overgeven. We danken u dat we in hem leven. In hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En in hem verzekerd zijn van ons behoud en onze zaligheid. Op die basis, Vader, hebben we ook de vrijmoedigheid om onze levens in uw handen te stellen. Ook voor de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons bewaren, wilt u ons nabij zijn. Boven alles geeft u ons de kracht om onze ogen te richten op u. Op hemelse onvergankelijke dingen. Ook op de vergelding des loons. Omdat we zouden leven tot uw eer. En omdat we zouden leven waardig de roeping waarmee u ook ons geroepen hebt. Waardig het zoonschap. Opdat we in de toekomst daarvoor vergelding zouden ontvangen. We danken u, Vader, dat we dat aan u mogen vragen. Omdat het ons aan kracht en ook aan wijsheid ontbreekt. Maar u hebt die kracht en u hebt die wijsheid om ons te geven. En om onze levens te maken vruchtbaar voor u en tot eer van uw naam. Doet u dat uit de rijkdom van uw genade. Amen.